God zegen allemaal. Zou een christen in Nederland moeten stemmen? Ik heb de afgelopen tijd enkele video's gemaakt met ook wat politieke thema's. Ik heb een video gemaakt over bijvoorbeeld de verschijning van Henry Bontebal van CDA op Vandaag in Sight. Ik heb een video gemaakt over de botsing tussen Frans Timmermans en Oscar Lohuis. In het verleden heb ik ook wel eens een video gemaakt over een verschijnen van Thierry Baudet op televisie. Over het maatschappelijk relevante thema van bijvoorbeeld transgenderisme. En zo heb ik een aantal video's over thema's die strikt genomen niet alleen maar gaan over apologetiek in nauwere zin, maar ook gewoon maatschappelijk relevante thema's. En wanneer ik video's maak met dergelijke ook wat politieke thema's, dan geven sommigen wel eens daarop de kritiek. Een christen zou zich niet bezig moeten houden met politiek, want het koninkrijk van God is niet van deze wereld. Op 29 oktober 2025 zijn er weer verkiezingen in Nederland. En in deze video wil ik je laten zien waarom ik denk dat die houding van een christen zou zich niet moeten bezighouden met politiek eigenlijk best wel een onbijbelse houding is. Zoals genoemd, in oktober 2025 zijn er weer verkiezingen en zullen allerlei partijen, waaronder ook christelijke partijen zoals de SGP en de ChristenUnie, zullen hun best doen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. En ik wil je laten zien waarom ik denk dat het belangrijk is dat christenen op basis van de Bijbel, juist op basis van de Bijbel en zuivere Bijbelse uitleg en theologie, zouden moeten stemmen. Ik geloof dus, laat dat helder zijn op voorhand, dat het een onbijbelse houding is op het moment dat een Nederlandse christen vandaag de dag zegt, een christen zou niet moeten stemmen, een christen zou zich niet moeten inlaten met politiek of met het bestuur van een land. Nou, allereerst wil ik daarvoor kijken naar het Oude Testament. Vervolgens zullen we ook kijken naar het Nieuwe Testament. En als we nu kijken naar het Oude Testament, dan beginnen we gewoon bij de schepping. Want daar komen we al heel snel in de Bijbel het concept van rentmeesterschap of stewardship tegen. Gods oorspronkelijke plan met de mens. We lezen Genesis 1, vers 26 tot 29. En dan zal je zien waarom eigenlijk daar het al wel gaat over politiek. Daar staat, en God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. Hè? Dus je ziet hier eigenlijk een scheppingsopdracht, dat een scheppingsdoel eigenlijk wat God heeft met de mens is, de mens te maken naar zijn beeld, met welk doel? Om te heersen, om te besturen. En wat dan precies te besturen? Nou, het gaat hier over de vissen van de zee, de vogels in de lucht, over het vee, heel de aarde. Als we wat verder lezen, dan vanaf vers 28, daar staat dat God zegt, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, dus de aarde zelf, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragend gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. He, dus we zien hier ook dat alle bomen, alle planten, de aarde zelf, wordt door God toevertrouwd aan de mens met de opdracht, heers daarover, onderwerp dat, bestuur dat, wees daar rentmeester over. He, dus dat is Gods oorspronkelijk plan met de mens. Nog voor de zondeval is dat de mens aangesteld wordt als een uniek schepsel van God, als een beelddragend schepsel van God, om zorg te dragen voor de rest van zijn scheppingswerken. En dat is natuurlijk een mandaat wat gegeven is aan de mens, wat ook raakt aan politiek, wat te maken heeft met bestuur, met rechtvaardig en godvruchtig bestuur van de schepping van God. Ja, dus feitelijk ligt hier al een soort politieke opdracht. Als we verder lezen in Genesis 2, vers 8, er staat ook, plantte de Heere God een hof in Eden in het oosten en hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. Dus God plaatst de mens in zijn schepping. En wat is dan de opdracht? Vanaf vers 15, de Heere God nam de mens, zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Dus de mens, als je even een stap terugzet en je kijkt naar Gods oorspronkelijk plan, nogmaals, dit is voor de zondeval, is Gods plan met de mensheid, met de mens, is dat de mens geplaatst wordt in Gods schepping en die gaat bewerken en die gaat onderhouden. De mens gaat zorg dragen voor de schepping van God. En dat gaat dus ook over de samenleving. Dat gaat ook over de gezondheidszorg. Dat gaat ook op dit moment overigens nog niet, want de zondeval heeft nog niet plaatsgevonden. Er is nog geen ziekte. Maar het gaat wel over verantwoord omgaan met de schepping die God gegeven heeft. He, op allerlei levensterreinen, op allerlei levensdomeinen. Dit gaat ten diepste ook over bestuur. Het gaat over politiek. Als we verder lezen in het Oude Testament, dan lezen we bijvoorbeeld een spreuk in de Spreuken van Salomo. Spreuken 14, vers 34. Daar staat, gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonde is een schandvlek voor de natieën. En want je zou kunnen zeggen, ja, maar dat Oude Testament, dat gaat over Israël. Dat gaat over de wet die gegeven is aan Israël. Dat gaat niet over dat God bepaalde verwachtingen heeft over bijvoorbeeld ethische normen en waarden, morele standaarden die de heidenvolken zouden hanteren. Maar dat klopt niet. Als je het Oude Testament goed bestudeert, bijvoorbeeld in Spreuken 14 vers 34, dan zie je dat het Oude Testament, de Oude Testamentische geschriften, die spreken ook over dat God alle volkeren beoordeelt naar de standaard van hun morele besef. We lezen bijvoorbeeld: gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonde is een schandvlek voor de natiën. Het gaat dus niet over Israël, of in elk geval niet alleen over Israël, maar het gaat juist over hoe God aankijkt tegen alle volken, inclusief hun politici, inclusief hun bestuurswijze. Of dat nu een democratie is of een dictatuur. God kijkt naar een volk en kijkt naar, is dat een maatschappij, is dat een samenleving waarin gerechtigheid verhoogd wordt en daarmee het volk door God verhoogd wordt? Of is dat een natie die zich overlevert aan zonde en daarmee een schandvlek is in Gods ogen? Nou, als we dan kijken in Leviticus 18, en dan zeg je misschien gelijk al, ja, maar dat gaat over Israël. Nou, wacht even, als we kijken naar Leviticus 18, dan zie je dat God dus ook de heidenvolken beoordeelt langs zijn eigen morele maatstaf, langs zijn eigen morele karakter. We lezen Leviticus 18 vanaf vers 1 tot 4. Er staat: de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: ik ben de Heere, uw God. U mag de gebruiken van het land Egypte waarin u gewoond hebt niet navolgen. En ook de gebruiken van het land Kanaan, waar ik u naartoe breng, mag u niet navolgen. U mag niet in hun verordeningen gaan. Mijn bepalingen moet u houden en mijn verordeningen moet u in acht nemen door daarnaar te wandelen. Ik ben de Heere, uw God. Het is de expliciete waarschuwing van God aan zijn volk Israël onder de wet van Mozes is: jullie mogen de gebruiken van het land Egypte, maar ook de gebruiken en gewoonten van het land Kanaan niet navolgen. Dus God vergelijkt de morele manier van wandelen, de manier waarop die samenleving functioneert, vergelijkt hij. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dat vergelijkt hij wel met de geboden die hij zelf aan Israël geeft, maar hij zal toch Egypte niet beoordelen of Kanaan beoordelen op grond van Gods eigen morele standaarden. Nou, in Leviticus 18 zie je dat hij dat precies dus wel doet. Als we goed lezen vanaf vers 24, dan staat er: u mag uzelf niet verontreinigen met al die dingen, want de heidenvolken die ik voor u uit ga verdrijven, die hebben zich met al die dingen verontreinigd. We lezen in de versen daarvoor dat dat ook gaat over bijvoorbeeld seksualiteit en welke wetten daaromtrent in Israël werden opgelegd door God en die vertegenwoordigend zijn voor Gods morele karakter en zijn visie op zoiets als seksualiteit. Maar het beperkt zich niet daartoe. Het gaat in feite om Gods hele morele karakter. God zegt: ik ga de heidenvolken voor u uitverdrijven omdat zij zich verontreinigd hebben met die dingen die afwijken van Gods morele wet. Vers 25, zodat het land onrein geworden is. Ik zal het zijn ongerechtigheid vergelden, zodat het land zijn bewoners zal uitspuwen. Dus God oordeelt Kanaan op het feit dat zij leven conform een stijl die ingaat tegen Gods wet. Zelfs al is die wet niet expliciet aan Kanaan gegeven, zoals die is gegeven aan het volk Israël. De mens en volkeren op deze wereld blijven, ondanks dat ze niet hetzelfde soort wet ontvangen hebben door bijzondere openbaring als Israël, ze blijven in Gods ogen verantwoordelijk en aansprakelijk op het soort wetgeving en op het soort gebruiken en op het soort leefstijl die heerst in een cultuur van het land. God oordeelt Kanaan. Vers 26, maar u moet mijn verordeningen en mijn bepalingen in acht nemen. U mag geen enkele van die gruweldaden doen. De ingezetenen van het land niet en ook de vreemdeling niet die in uw midden verblijft. Want de mensen in dit land die er voor u waren, hebben al die gruweldaden gedaan, zodat het land onrein geworden is. Laat het land u niet uitspuwen, omdat u het verontreinigt zoals het heidenvolk dat er voor u was uitgespuwd heeft. Dus helder. Dan kan je zeggen, ja, maar broeder Chris, dit is het Oude Testament. Dit is de wet. Wat zegt dit dan over politiek, over bestuur, over samenlevingen in Gods ogen ten tijde van het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond? Nou, een bezwaar wat veel onder de comments terugkwam, is het idee dat Jezus zegt: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En dat wordt dan gebruikt als een soort slogan, als een soort uitspraak onder sommige christenen, om daarmee te zeggen van: wij moeten ons helemaal niet inlaten met politiek. Wij moeten als christenen ons helemaal niet willen bemoeien met landsbestuur of proberen daar invloed uit te oefenen met Gods morele standaarden, want Jezus heeft gezegd: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Maar laten we kijken naar die uitspraak van de Heer Jezus, de context daarvan, om te zien of dat inderdaad de juiste toepassing is. En je hoort het al, ik denk dat dat niet de juiste toepassing is. Johannes 18 vers 36, daar vinden we deze uitspraak van de Heer Jezus wanneer hij voor Pilatus staat, de gouverneur van Judea, alvorens hij wordt veroordeeld en gekruisigd. Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tegen hem, u bent dus toch een koning? Jezus antwoordde, u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Nou, wat is nou het punt wat Jezus maakt? Jezus zegt niet dat het koninkrijk waar hij koning van is, het koninkrijk der hemelen, dat dat geen invloed zal hebben op aarde of op aardse samenlevingen of op aardse politiek. Dat zegt Jezus hiermee niet. Wat hij zegt, legt hij in feite zelf uit. Hij zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld, want als mijn koninkrijk van deze wereld was, dan zouden mijn dienaars gestreden hebben. He, dus wat Jezus eigenlijk zegt is, mijn koninkrijk is niet een koninkrijk wat haar macht zal presenteren of macht zal grijpen of zal groeien met het zwaard. Jezus is er niet op uit, en de christelijke kerk is er niet op uit, om met het zwaard, met fysieke strijd, macht te grijpen en op die manier de wereld te onderwerpen aan het christelijk geloof. He, dat is anders met de islam, maar het christelijk geloof in de wortels is er niet op uit om door middel van het zwaard het christelijk geloof te verspreiden en het koninkrijk van God uit te breiden. He, dat is overigens duidelijk het geval in die zin ook dat er was voor Jezus en voor zijn discipelen op het moment dat zij wel zouden trachten om iets te beïnvloeden van de Romeinse samenleving in die context in Judea in de eerste eeuw, was er geen andere mogelijkheid geweest dan door een soort gewapende opstand. He, zoals de Joden dat ook een aantal keer hebben gedaan. En uiteindelijk ook wat daardoor geleid heeft naar de vernietiging van Jeruzalem door de Romeinen. Maar het punt is dus dat er destijds wel een andere samenleving was dan vandaag de dag in Nederland. Anno 2025 in het Westen. In Nederland hebben we een vertegenwoordigende democratie, een representatieve democratie. Maar als Jezus politieke invloed had willen hebben en de wetgeving van het Romeinse Rijk had willen beïnvloeden, of van Jeruzalem, ja, dan zou er maar één weg geweest zijn om dat te doen. En dat zou zijn in de context van een Romeins keizerrijk, waarbij Judea slechts een Romeinse provincie was met een Romeinse gouverneur. De enige manier om dat te doen zou zijn door een soort gewapende opstand. Dat is niet de christelijke opdracht. Dat is nooit de christelijke opdracht geweest. Dat zal die ook nooit worden. Maar dat zou de enige manier zijn geweest om enige invloed op wetgeving en landsbestuur te hebben. Vandaag de dag in Nederland is dat heel anders. Dus op het moment dat wij de vraag stellen, zou een christen moeten stemmen? Dat heeft niets te maken met een soort gewapende opstand, een revolutie. Dat is gewoon de normale procedure in een westerse representatieve democratie om je stem te laten horen. En dat is dus, het is onterecht om Jezus' uitspraak, mijn koninkrijk is niet van deze wereld, toe te passen op een westers stemsysteem. Terwijl die uitspraak heeft Jezus gedaan in de context waarin de enige manier om invloed te hebben op de politiek is door een gewapende opstand. En dat is dus kennelijk niet waar Jezus op uit is. Dat is waar Jezus op doelt wanneer hij zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En Paulus bevestigt dat overigens ook, dat christenen niet geroepen zijn om op te staan, gewapend op te staan tegen de overheid. Zelfs niet in die tijd waarin de overheid echt een vijand was ook van de christelijke kerk. Zeker vanaf de jaren 60 onder Nero en daarna de jaren 90 met Domitianus. En later hebben we nog 2 of 3 keizers die echt gruwelijke vervolgers zijn van de christelijke gemeente. Zelfs in die context zegt Paulus dit, Romeinen 13 vanaf vers 1. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben? Doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan. Want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares. Een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn. Niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent. Belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag. Nou, helder denk ik dat ook Paulus in de Romeinenbrief aangeeft dat in de basis christenen niet moeten opstaan tegen de overheid, niet wapens moeten oppakken, niet een revolutie moeten starten, maar zich moeten onderwerpen aan de overheid. daar is het overigens wel een beperking daaraan. En dat is, dat zien we ook in het boek Handelingen, op het moment dat de overheid, de machtshebbers, de bestuurders van een regio waar christenen zich verblijven, op het moment dat die bepaalde geboden of verboden geven aan christenen die ingaan tegen Gods verboden of geboden, hè, waardoor een christen in gewetensnood komt, in een conflict van plichten, dan zal de christen God gehoorzamen boven de lokale overheid. Maar dat zijn vrij zeldzame situaties. Die hebben zich wel voorgedaan, ook bijvoorbeeld in de eerste honderden jaren van het christelijk geloof, waarbij de Romeinse keizers op bepaalde momenten hebben geëist dat christenen een reukoffer zouden brengen aan een beeld van de keizer en zouden zeggen dat de keizer Curios is, dat de keizer Heer is. Christenen hebben dat niet gedaan. In grote getalen zijn ook vervolgd geweest en gekruisigd en opgehangen en op allerlei vreselijke manieren gemarteld geweest. Dat lezen we in de kerkgeschiedenis van Eusebius van Caesarea. Maar je ziet desondanks dat in de kerkgeschiedenis christenen, en dat kan je ook vinden in de kerkgeschiedenis van Eusebius van Caesarea, hè, geschreven omstreeks het jaar 325 na Christus, die beschrijft de hele kerkgeschiedenis vanaf het begin van de kerk tot zijn eigen leven, dan zie je dat christenen nooit een gewapende revolutie starten tegen de overheid, omdat wij simpelweg de instructies hebben gehad om dat niet te doen. Dat dat niet Gods wil is, dat is niet de manier waarop het koninkrijk van God zal groeien. Hè. Tegelijkertijd is het zo dat Jezus wel aangeeft dat hij een koning is en dat hij is gekomen om van de waarheid te getuigen. En dat, dat heeft wel implicaties. Het is te kort door de bocht om te zeggen dat een christen niks met politiek te maken heeft, zoals we ook zien in dat scheppingsgebod in Genesis 1 en 2. Want we lezen ook in het Nieuw Testament de opdracht van Jezus, Matthäus 28, vers 18 tot 20. Daar staat in: Jezus kwam naar hen, dat wil zeggen zijn apostelen, kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Mij is gegeven alle macht in de hemel, alle exousia, alle autoriteit is mij gegeven, zegt Jezus, in de hemel en op de aarde. Ja, dus het is niet alleen het koninkrijk der hemelen. Nee, Jezus is koning gemaakt, is verheerlijkt, gezeten aan de rechterhand van de Vader, gezeten aan de rechterhand van de macht. Maar hij is koning en hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En dan zegt Jezus achteraan: daarom dan, ga dan heen, vers 19, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Wat gebeurt er? Jezus geeft aan: mij is gegeven alle gezag, alle autoriteit, alle macht in de hemel en op aarde. En daarom ga heen, onderwijs al de volken. Dus wat er vervolgens gaat gebeuren, is dat het evangelie wordt gepredikt. En dat begint heel klein. Dat begint met een bovenzaal van enkele discipelen op de Pinksterdag. Die worden vervuld met de Heilige Geest. En we zien dat het evangelie wordt gepredikt. Niet met het zwaard, maar verbaal, mondeling, wordt het evangelie gepredikt in de kracht van de Heilige Geest. En mensen die komen tot geloof. Mensen bekeren zich. Niet onder dreiging vanuit een kerk, maar vrijwillig. En vanuit hun hart, vanuit de kern, worden ze opnieuw geboren, vernieuwd, worden ze nieuwe mensen en willen niets anders meer dan Jezus belijden. He, want niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest doet een werk. De kerk is bezig met onderwijzen. En we zien dat het evangelie zich uitbreidt. Dat er discipelen komen in Jeruzalem, in Samaria, in Judea. We zien vervolgens dat het evangelie zich uitbreidt naar Antiochië. We zien dat het evangelie zich uitbreidt door het hele Middellandse Zeegebied, het hele Romeinse Rijk. En vervolgens, als we nu doorspoelen naar vandaag de dag, zien we dat de hele aarde vervuld is met christenen. Dat er evangelieprediking is die de hele aarde over is gegaan. Er zijn nog enkele gebieden waar het evangelie niet geklonken heeft. Maar in grote lijnen zien we een enorme uitbreiding van de hoeveelheid christenen op deze aarde. En dat is een enorm wonder waar we denk ik te weinig bij stilstaan. Maar het punt nu is dat naarmate dat het koninkrijk groeit en we zien dat meer en meer mensen opnieuw geboren zijn, meer en meer mensen van harte Jezus als koning belijden en erkennen en hun leven onderwerpen aan hem, dat die wedergeboorte van mensen, die heeft invloed op al hun levensterreinen, op de manier waarop ze vader zijn, moeder zijn, kind zijn, de manier waarop ze zich verhouden tot mensen om zich heen, het gezinsleven, het familieleven, het schoolse leven, je werk, maar ook de samenleving. Op het moment dat er meer en meer christenen in een samenleving zijn, dan is de verwachting van de schrift dat dat ook invloed zal hebben op een samenleving. He, dus op het moment dat je zegt christenen zouden zich niet moeten inlaten met politiek, ik denk dat je dan te kort door de bocht daarmee gaat. Dat je eigenlijk het punt mist dat het hele idee van het koninkrijk van God is dat invloed heeft op alle levensterreinen en dat dat onderdeel is van de groei van het koninkrijk der hemelen op aarde. Nu, Paulus die zegt iets heel anders als het gaat om in hoeverre christenen zich zouden moeten bemoeien met politiek. In 1 Timotheus 2, vers 1 tot 3, daar zegt Paulus dit. Dit gebod geeft hij. Hij zegt, ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid, want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker. Dus denk daarover na. Wat ik net al zei, dat is ook van toepassing op deze context. In het Romeinse Rijk, de context waarin Paulus die 1 Timotheusbrief schrijft aan Timotheus, is er geen andere manier om enige invloed te hebben op de manier waarop het bestuur bestuurt in het keizerrijk, dan door te bidden. Dan door te bidden voor de koningen, voor de politici, voor hen die hoog geplaatst zijn, voor de gouverneurs, dat christenen een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dat de wetten van het land en van het koninkrijk, waarin die christenen leven in het Romeinse Rijk, dat die zich niet zullen keren tegen de christelijke kerk en dat die wetten niet onrechtvaardig zullen zijn, maar dat die wetten zullen toelaten dat christenen en het koninkrijk der hemelen in alle rust en vrede kan voortbestaan en kan groeien. In alle godsvrucht en in alle waardigheid. Dat was in die tijd de enige manier. Maar als je vandaag de dag je in Nederland begeeft en je hebt te maken met een representatieve democratie waar je als christen kan stemmen en waar je ook kan stemmen op christelijke partijen, ja, dan zou Paulus, als je deze logica hanteert, zou waarschijnlijk gewoon gezegd hebben, christenen, stem voor de juiste bestuurders. Zorg ervoor dat de juiste mensen met de juiste karakters en de juiste wereldbeelden, in dit geval christenen, dat die een plaats krijgen in het bestuur van een land, zodat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Nou, als we eventjes nadenken over de grote opdracht en het feit dat die al ruim 2000 jaar gaande is, denk erover na dat de belofte van God gedaan aan Abraham een behoorlijk ambitieuze grote belofte is. Sommige christenen denken namelijk van ja, maar dat koninkrijk van Christus, dat blijft maar een hele kleine minderheid. Hè? Dat zal nooit enige invloed kunnen hebben op de politiek van een land. Ik denk dat je daarmee onderschat hoe groot de opdracht is die Christus heeft gegeven aan de apostelen, maar ook onderschat de belofte die God gedaan heeft, bijvoorbeeld aan Abraham. Kijk, als je naar Genesis 17, vers 4 tot 6 kijkt. Kijk wat God zegt tegen Abraham. Hij zegt, wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken. En we weten, als we het Nieuwe Testament goed interpreteren, dat de toepassing van bijvoorbeeld Paulus is, dat dat ook gaat over kinderen van Abraham door het geloof. Dat in Christus de heidenvolken ook zullen komen tot het geloof en daarmee kinderen van Abraham zullen zijn. Dus u zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want ik zal u vader van een menigte van volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. En dan lezen we verder in Genesis 22, vers 17. Daar zegt God, ik zal u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben en in uw zaad, in uw nageslacht, dat gaat over Christus, lezen we ook in de Galatenbrief, in uw zaad, in Christus zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest. Dus als je leest hier de belofte aan Abraham dat zijn kinderen, zijn nageslacht, zal zijn als de sterren aan de hemel en als het zand aan de oever van de zee. En je begrijpt dat in het Nieuwe Testament dat ook wordt toegepast op zo'n manier dat eigenlijk de hele gemeente, de hele christelijke kerk, in dat zaad, in Christus, ook bedoeld wordt daarmee. Dan kan je daaruit opmaken dat dus de gemeente ook enorm groot zal zijn. Dat het koninkrijk van God op aarde heel groot zal zijn. We hebben dus een Bijbelse reden om te denken dat het misschien te klein denken is op het moment dat je zegt van de gemeente zal altijd een heel kleine fractie zijn van een samenleving. Ik denk dat je hier iets anders leest. Want hoeveel sterren denk je dat er zijn in de hemel? Als je dat uitzoekt, dan zijn er ongeveer 2 × 10 tot de macht 23 sterren in het heelal. Dat is een getal wat, ja, als ik het uitspreek, je waarschijnlijk niet eens zal kennen. Want dat is 200 sextiljoen sterren. Dat is een maat van grootte die voor mensen onvoorstelbaar is. En als je het hebt over hoeveel zandkorrels zijn er aan de zee, van alle stranden op aarde, dat zijn naar schatting zo'n 7 × 10 tot de 26e zandkorrels. Dus het idee dat de gemeente van Christus altijd maar een soort kleine minderheid zal zijn, hoewel er teksten zijn die daar wat aanleiding toe zouden kunnen geven dat te geloven, de weg is smal, er zijn weinigen die hem vinden. Maar er zijn ook teksten en dit soort beloften die lijken aan te geven dat ondanks dat de poort nauw is en de weg smal, dat er ook een belofte is dat er velen zullen toetreden tot het koninkrijk. He, en er is een belofte in het Oude Testament, Habakkuk 2 vers 14. Daar staat, de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Dus denk daarover na. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. Hè? Dus de bodem van de zee is vol van water. Er is geen plek waar je dat water niet zal vinden op de bodem van de zee. En dan is de belofte van de Heilige Geest, de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere. Hè, die kennis, en dan heb je het in feite, als je het hebt over de heerlijkheid van de Heere, heb je het over de heerlijkheid van God in het evangelie van Christus geopenbaard. Die zal heel de aarde vervullen. Dus dan moet je er rekening mee houden dat het zou kunnen gebeuren dat in een land als Nederland, dat de fractie van inwoners, van burgers, die wedergeboren christen is, dat enorm zou kunnen groeien. En op het moment dat jij dan dus zegt als christen, ja, maar een christen zou zich niet moeten bemoeien met politiek. Een christen zou niet moeten stemmen. Nou wil ik dit gedachte-experiment met jou doen. Stel je voor dat 60% of misschien zelfs 70% van de samenleving in Nederland waarachtig christen zou zijn. En dan zeg je misschien, ja, maar dat geloof ik niet dat ooit zal gebeuren. Oké, maar stel je voor dat het wel zo zou zijn. En we hebben gewoon het huidige politieke bestel. Hè? Dus verkiezingen, een Tweede Kamer, partijen, waaronder christelijke partijen die zich verkiesbaar stellen. En alle christenen zouden deze leefregel zichzelf opleggen, dat het Koninkrijk van God is niet een koninkrijk van deze wereld. Dus ik ga niet stemmen. En dus hebben 40% of 30%, dat wil zeggen de niet-christelijke burgers, die hebben het alleen recht op de politiek en op wetgeving, waardoor zelfs in een samenleving, in een Nederland met 70% wedergeboren christenen, er alsnog abortuswetgeving die tegen Gods karakter ingaat, kan worden ingevoerd of kan blijven bestaan, waardoor die 30% van de bevolking, laten we zeggen de niet-christenen, de mensen die tegen God zijn en tegen zijn wet en zijn woord zijn, die bepalen nog steeds wat de normen zijn qua seksuele vorming voor de kinderen op basisscholen van bijvoorbeeld de 70% christenen in dat geval. Dat zou natuurlijk bizar zijn. Dat zou absurd zijn. Maar dat is wel wat je eigenlijk zegt op het moment dat jij zegt dat christenen niet zouden moeten stemmen, want christenen zouden zich niet moeten bezighouden met politiek. Ik denk dat als je die houding hebt, dat je niet alleen een denkfout maakt, maar dat je eigenlijk jezelf mede verantwoordelijk maakt voor de zonden die Nederland begaat, maatschappelijk gezien. Als het gaat bijvoorbeeld om de liberale abortuswetgeving. Op basis van de Bijbel als geheel kan je er rekening mee houden dat God Nederland oordeelt vanwege onze liberale abortuswetgeving, omdat het ingaat tegen Gods karakter. Hè? En datzelfde zou je kunnen zeggen over allerlei andere morele thema's. En de wetgeving rondom die morele thema's in Nederland die afwijkt van Gods wet en Gods karakter. Maar op het moment dat jij als christen zegt, ik ga niet stemmen, dan de enige invloed die jij hebt om daar wat aan te veranderen, aan die wetgeving, die gebruik je dan niet. Als je dat doet, dan begraaf je eigenlijk datgene wat God aan jou toevertrouwd heeft als rentmeester, begraaf je in de grond. Dan negeer je de verantwoordelijkheid die je hebt en dan, ja, dan zal je daar ook verantwoording voor moeten afleggen, voor Gods troon. He, er is eigenlijk maar heel weinig wat je als christen zou hoeven doen om toch significante invloed uit te oefenen. En dat is te stemmen op een christelijke partij die staat voor meer aan Gods wet en morele standaard verwante morele standpunten. En als jij dan kiest om te zeggen, ja, dat ga ik niet doen, want het Koninkrijk van God is niet van deze wereld. Ja, dan negeer je eigenlijk gewoon de opdracht van rentmeesterschap die ons gegeven is, ook als christenen. En daarmee doe je niet alleen de oud-testamentische geschriften en opdrachten tekort, maar ook het Nieuwe Testament. Want de beloften van het Nieuwe Testament zijn ook dat, en nogmaals, we proberen niet het christendom te verspreiden met het zwaard of met wetgeving. Nee, de opdracht is het evangelie te prediken. Maar onze verwachting is dat de prediking van het evangelie zal leiden tot wedergeboorte van meer en meer mensen, wat indirect invloed zal hebben op de manier waarop gezinnen eruit gaan zien, families eruit komen te zien, scholen eruit komen te zien, werkplekken en bedrijven eruit komen te zien, een economie eruit komt te zien en politiek bestuur en wetgeving eruit komt te zien. Ja, dus we zijn er niet op uit om een soort revolutie te starten, maar in een democratische samenleving met een toenemend aantal christenen is het Gods verwachting dat dat zich zal gaan uiten ook in wetgeving die meer conform Gods morele karakter is. En op het moment dat je als christen zegt, ja, maar ik hou me daar niet mee bezig, want ja, ik hou mij alleen maar bezig met evangelieprediking, dan, dan onderschat je eigenlijk het mandaat wat God gegeven heeft ook aan christenen. En de verantwoordelijkheid en het rentmeesterschap om een zoutend zout te zijn en een lichtend licht. Wij moeten met alle invloed en invloedssfeer die ons gegeven is als christenen het licht van God laten schijnen. En dat betekent ook dat als je invloed hebt in een land op het soort bestuurders, op het soort politiek, dat je dat als christen niet moet laten liggen. Maar dat je als christen je licht moet laten schijnen en als een zoutend zout smaak moet geven en bederf moet weren in een samenleving. En zoals je hebt gezien, op het moment dat wij dat niet doen, dan zijn wij er mede verantwoordelijk voor dat een land als Nederland met wetgeving die ingaat tegen Gods wil en karakter, dat uiteindelijk zo'n land onder het oordeel van God komt. En daarom wil ik je eigenlijk gewoon aansporen om eind oktober bij de verkiezingen gewoon te stemmen voor christelijke partijen en voor christelijke politici die niet perfect zijn, maar wel ervoor zorgen dat de kerk in vrede, dat het koninkrijk van God in vrede in Nederland vruchtbaar kan zijn, in de rust kan zijn, niet vervolgd wordt. En dat Nederlandse wetgeving in plaats van ingaan tegen Gods morele karakter steeds meer overeenkomstig Gods morele karakter zal zijn. En als je dat niet doet, ja, dan is het uiteindelijk ook een beetje jezelf te verwijten dat dit land over een paar jaar meer en meer seculariseert of de islam een steeds grotere invloed krijgt. En dan zijn het jouw kinderen en kleinkinderen die daar vervolgens weer de vruchten van zullen plukken. Dus neem je verantwoordelijkheid als christen en stem. Stem op christelijke partijen. Dat is mijn advies. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Denk hier goed over na. Bid hierover. God zegen. Was deze video nuttig voor jou, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.